Toen zij, dat zijn Paulus en zijn reisgenoten, nu door Amphipolis en Apollonia waren gereisd, kwamen zij in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte ging Paulus bij hen binnen en 3 sabbaten lang onderhield hij zich met hen uit de schriften, terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, deze Jezus die ik u verkondig. En dan in vers 6, de beschuldiging tegen Paulus in het midden. Deze die het aardrijk in oproeren brengen zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen opgenomen. En deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Vers 10. De broeders nu zonden terstond 's nachts Paulus en Silas weg naar Berea, die toen zij daar waren aangekomen naar de synagoge van de Joden gingen. Deze nu waren edeler dan die in Thessalonica. Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Velen dan uit hen kwamen tot geloof en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Toen de Joden uit Thessalonica echter vernamen dat ook in Berea het door Paulus het woord van God werd verkondigd, kwamen zij ook daar de menigten in opschudding en verwarring brengen. Vers 16. Terwijl nu Paulus in Athene op hen, dat is Silas en Timotheus, wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Hij onderhield zich dan in de synagoge met de Joden en met de godsdienstigen en op de markt elke dag met hen die hij er aantrof. En ook sommige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren redetwisten met hem. En sommigen zeiden, wat wil deze naprater toch zeggen? En anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Vers 22. Terwijl nu Paulus midden op de Areopagus stond, zei hij, mannen van Athene, ik zie aan alles dat u de goden bijzonder toegewijd bent. Want toen ik de stad doorging en uw voorwerpen van vereering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond aan een onbekende god. Wat u dan zonder het te weten vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in met handen gemaakte tempels en woont ook niet door mensenhanden en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd alsof hij nog iets nodig heeft, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. En hij heeft uit één bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld, opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar hem mochten tasten en hem vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook enige van de dichters onder u hebben gezegd, want wij zijn ook zijn geslacht. Daar wij dus Gods geslacht zijn, behoren wij niet te menen dat de God het gelijk is aan goud, zilver of steen, aan beeldwerk van menselijke kunst en vinding. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd, waarvan hij aan allen het zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen en anderen zeiden, wij zullen u daarover nog wel eens horen. Zo ging Paulus uit hun midden weg. Sommige mannen echter sloten zich bij hem aan en geloofden, onder wie ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Tot zover. In het 16e hoofdstuk, beste vrienden, broeders en zusters, hebben wij ons bezig gehouden met het bezoek dat Paulus gebracht heeft aan Filippi, de eerste stad op het Europese vasteland die hij met zijn metgezellen bezocht heeft. Silas en Timotheus zijn die metgezellen. Nadat Paulus daar noodgedwongen moest weggaan, u weet hoe hij daar gevangen is geweest, vinden we nu in hoofdstuk 17 het bezoek aan drie andere steden in Griekenland. Dat is in eerste plaats Thessalonica en dan Berea en Athene. En als u iets van de geografie van Griekenland weet, dan weet u hoe Paulus vanuit het noorden, vanuit Macedonië, langzaam afdaalt naar het zuiden. En we zullen dan ook in Handelingen 18 in Korinthe vinden, op de Peloponnesus, het Achaïsche schiereiland. En dit zijn drie plaatsen zo op die weg van het noorden naar het zuiden. Thessalonica is een belangrijke stad in Macedonië. En het is wel duidelijk waarom Paulus niet nog veel andere steden heeft bezocht, waarom hij bijvoorbeeld Amphipolis en Apollonia voorbij reist. En wel omdat hij in de eerste plaats steeds gezocht heeft naar steden waar een synagoge was of waar althans een gemeenschap van Joden was. Hij heeft steeds consequent de regel gevolgd die hij ook in Romeinen 1 omschrijft: eerst de Jood en dan de Griek. Zo'n synagoge heeft ook het voordeel dat je daar niet alleen Joden vindt, maar dat je daar ook heidenen vindt van wie je mag verwachten dat daar het woord het eerst ingang zal vinden. Omdat daar heidenen zijn die genoemd worden, en dat vinden we ook hier, we hebben hier ook de uitdrukking gevonden in vers 4, de godsdienstige Grieken. Mensen die ook wel genoemd worden in dit boek godvrezenden, heidenen die niet volledig als proselieten tot het Jodendom waren overgegaan, maar wel daar zeer sterk mee sympathiseerden, de God van Israël dienden en ook vele geboden van het Jodendom in hun leven onderhielden. Zo is dat ook in Thessalonica, deze hoofdstad van Macedonië, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte, dus hier vindt u nog eens onderstreept dat Paulus inderdaad steeds eerst de Joden opzocht, keerde Paulus bij hen in en drie sabbaten lang onderhield hij zich met hen uit de schriften. Drie sabbaten lang, dat wil niet zeggen dat hij alleen maar op sabbat met hen sprak. De Jood gaat niet alleen maar, de orthodoxe Jood, op sabbat naar de synagoge, maar de synagoge is al sedert de Babylonische ballingschap een echt leerhuis waar je geregeld elkaar ontmoet en waar de Joden hun tijd doorbrengen met het samen debatteren over de wet. En Paulus als Jood, als vreemdeling, wordt daar natuurlijk van harte verwelkomd om daar met hen te debatteren. Vandaar dat het moeilijk is om dat werkwoord precies te vertalen in vers 2. Hij onderhield zich met hen, je kunt ook vertalen, betoogde tot hen. We zullen later in hoofdstuk 19 dat werkwoord nog eens tegenkomen. Het kan betekenen spreken tot of spreken met. En dat laatste is hier misschien wel vooral de bedoeling. Het gaat echt om een Joodse discussie over vragen van de schrift. En hier is dat bij Paulus natuurlijk heel in het bijzonder de taak om aan deze Joden duidelijk te maken dat de schriften hun vervulling vinden in de persoon van Jezus Christus. Hij toonde hun aan dat de Christus moest lijden en opstaan. Nu moet u opletten, er staat niet dat Jezus Christus, maar hij laat eerst zien dat de Christus, dat wil dus zeggen de Messias, zoals zij hem verwachten, niet alleen maar zou komen om te regeren, maar zij moesten zien hoe het Oude Testament over de Messias, de Christus, dat is hetzelfde, Messias is Hebreeuws en Christus is Grieks, hoe het Oude Testament over de Messias sprak. Om dan vervolgens in de tweede fase, te zeggen, die persoon nu die zo beschreven wordt, met wie dat en dat en dat allemaal zou gebeuren volgens het Oude Testament, die zou lijden en sterven en zou opgewekt worden, ten hemel zou varen, zich zou zetten aan Gods rechterhand, die persoon is gekomen. Dat is hier de gang van het betoog. Hij laat eerst zien hoe de schrift spreekt. Hetzelfde wat de Heer Jezus doet in Lucas 24 tegenover de Emmausgangers, aan wie hij ook aantoont, moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan, door middel van lijden tot heerlijkheid. Dat was voor veel Joden helemaal niet vanzelfsprekend. Hoewel er in het Oude Testament een Zacharia 11 voorkomt en een Jesaja 53 en een Psalm 22 en vele andere lijdenspsalmen. Het moest hun duidelijk gemaakt worden, de ogen moesten ervoor open gaan. En dan zouden ze ook ervoor open kunnen staan te gaan begrijpen dat die persoon die zo werd aangekondigd ook inderdaad was gekomen. Dat is dan het tweede wat we hier vinden, dat deze Jezus die ik u verkondig de Christus is. Het gaat hier ineens over in de directe reden, vandaar ook de aanhalingstekens. Het is een direct citaat van Paulus. Deze Jezus die ik u verkondig, deze is de Christus, de Messias. Want met die Jezus waar ik het over heb, zegt hij, is dat alles nauwlettend geschied. Hij is gestorven, hij is opgestaan, ten hemel gevaren enzovoort. We zullen direct nog meer zien van wat hij allemaal daar heeft verteld. Trouwens, het is zeer opmerkelijk wat Paulus daar allemaal aan deze mensen heeft meegedeeld. Niet alleen maar dat Christus is gestorven en opgewekt, zoals dat hier staat in vers 3, maar later ook in vers 7, dat er een andere koning is, Jezus, zeggen zijn vijanden, dat hadden ze wel niet helemaal goed begrepen, maar hij heeft toch ook gesproken over het feit dat Christus nu zit aan Gods rechterhand, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En ongetwijfeld ook heeft hij hun verteld dat deze Jezus zal wederkomen om zijn rijk op aarde te stichten. Dat weten we namelijk uit de twee brieven die Paulus aan de jonge gemeente van Thessalonica heeft geschreven. In het kort is het zo gegaan dat Paulus, zoals we direct zullen zien, doorgereisd is nadat hij uit Berea moest vluchten naar Athene. Later zijn Silas en Timotheus hem daar achterop gekomen. Hij heeft Timotheus vervolgens teruggestuurd naar Thessalonica om te informeren hoe het met die jonge gemeente stond. En toen zijn ze teruggekomen, hebben hem goed nieuws gebracht en daarop heeft hij ze de eerste brief geschreven. En korte tijd later een tweede brief. En in die beide brieven, dat weten we, schrijft hij uitvoerig over de komst van de Heer, over het komende vrederijk, over de donkere dagen die daaraan vooraf zouden gaan, over het lijden en de heerlijkheid die straks met dat rijk zullen aanbreken. En in 2 Thessalonicenzen 2 zegt hij dan dat merkwaardige woord, herinnert u zich het niet dat ik u over deze dingen gesproken heb toen ik nog bij u was? In die korte tijd dat Paulus in Thessalonica was, heeft hij hen over zeer veel verteld. Nu hoeft dat niet per se alleen maar in die 3 weken geweest te zijn. Hij heeft waarschijnlijk 3 weken in de synagoge gepredikt. Maar daarna, nadat hij door de Joden verworpen was, ook buiten de synagoge wellicht nog langere tijd daar in Thessalonica de gelovigen onderricht. Maar toch, hij heeft hen zeer veel verteld over de goddelijke waarheid in die toch betrekkelijk korte tijd. Inderdaad heeft hij al vrij spoedig de synagoge moeten verlaten. Want sommigen werden wel overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. Sommigen van de Joden. Een grote menigte van de godsdienstige Grieken. Dat waren dus diegenen die de synagoge bezochten vanuit de heidenen. En ook van de voorname vrouwen. Dus uit de hogere standen niet weinigen. Maar het gros van de Joden moet van de prediking van Paulus niets hebben. En wij zien hier in vers 5 helaas een verschijnsel dat we ook in hoofdstuk 13 al zijn tegengekomen. Waar we de jaloersheid van de Joden vonden. Eerst het persoonlijk afwijzen van het heil. En daarna, wanneer datzelfde heil tot de heidenen komt, de heidenen wordt aangeboden en die het ook massaal aannemen, dan de jaloersheid, het misgunnen. U weet, jaloersheid kan betekenen dat je zelf iets wil hebben dat een ander heeft. Maar jaloersheid kan ook zijn dat je datgene wat je zelf hebt, of datgene wat je zelf juist niet wilt hebben, misgunt aan een ander. Jaloersheid heeft vele vormen, er is zelfs nog een derde. Als Paulus in Romeinen 11 zegt dat hij door zijn prediking sommigen van de Joden tot jaloersheid wil brengen, dan gaat het natuurlijk niet om deze jaloersheid. Die heeft hij beslist niet bedoeld. Maar de jaloersheid in de goede zin, het ernaar verlangen iets te hebben wat een ander ook heeft, dat soort jaloersheid zag hij graag bij de Joden. Dat zij er ook naar verlangden dat heil te ontvangen dat zoveel van de heidenen hadden aangenomen. Die jaloersheid zocht hij bij hen, maar niet deze, die het heil afwees en datzelfde heil ook misgunde aan de heidenen. Vandaar vers 5, de Joden werden jaloers, namen enige boze mannen van het gepeupel te hulp, ze doen een beroep op de heidenen, veroorzaken een volksoploop en brachten de stad in tumult. En ze kwamen op het huis van Jason af. Later wordt het duidelijk dat Jason de gastheer was van Paulus en zijn metgezellen. En dus zal hij ook wel een christen zijn geworden. En ze probeerden hen voor het volk te brengen. Toen ze hen echter niet vonden, hen dat zijn dus Paulus, Silas en Timotheus, toen vergrepen ze zich maar aan Jason zelf en enige broeders daarbij hem. En brengen hen voor de stadsbestuurders. En riepen, deze die het aardrijk in oproer brengen zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen opgenomen. En deze handelen alle tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Dat is merkwaardig, dat ze dat van de prediking van Paulus hebben opgestoken. Het is duidelijk dat de Heilige Geest deze beschuldiging ons hier meedeelt. Niet alleen maar om duidelijk te maken dat deze mensen zich vergisten. Ze vergisten zich in zoverre dat ze meenden dat Jezus hier als een politiek alternatief voor de keizer werd gepresenteerd. Dat was natuurlijk een vergissing. Maar veel eer is het van belang dat er een kern van waarheid in zit in wat zij zeiden. Dat is waar ik direct al op doelde. Namelijk dat het inderdaad zo is dat de hoogste autoriteit op aarde, nee, überhaupt in de kosmos, niet is de keizer van Rome, maar een andere koning. Het woord keizer, eigenlijk staat er niet de keizer, is hier eigenlijk nog een eigen naam, Caesar. Ons woord Caesar, het Latijnse woord Caesar, is een verbastering van het Griekse keizer trouwens. De moderne gymnasiasten spreken het ook zo uit. En daar is ons woord keizer weer van afgeleid. Maar eigenlijk is die ook nog een eigen naam. Welke koning wil je hebben? Caesar of Jezus? Caesar was de machtigste man op aarde. Ze zeggen ook, zij brengen het aardrijk in oproer. Een aardrijk, dat is maar niet de hele aardbol. Maar het aardrijk, dat is de Romeinse wereld. Augustus in Lucas 2 wilde het aardrijk laten tellen. Dat was zijn eigen Romeinse gezagsgebied. Het aardrijk is de Romeinse wereld. En inderdaad, als het waar is dat Jezus gezeten ter rechterhand Gods alle macht heeft in hemel en op aarde, dan is dat de grootste bedreiging voor het Romeinse Rijk die maar denkbaar is. En zo is het toch ook in de eindstrijd in Openbaring, gaat het nog steeds om Christus enerzijds en het Romeinse Rijk anderzijds. Die machtige westerse mogendheid die we vandaag weer zien opkomen. Het gaat om die twee. Christus enerzijds en het Romeinse Rijk met de Satan aan het hoofd, de draak anderzijds. Hier staat Jezus die geleden heeft en gestorven is en opgewekt is en zit aan Gods rechterhand tegenover de keizer. Hoe majestueus heeft hij gezegd toen hij stond voor Pilatus. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven was gegeven. De werkelijke machthebber was de Heer Jezus zelf die daar voor Pilatus stond. En Pilatus kon alleen maar toen aan de Heer Jezus doen dat wat God hem toestond te doen. Zonder dat dat iets afdeed aan de eigen verantwoordelijkheid van Pilatus. Maar de werkelijke machthebber was juist hij die in zwakheid gekruisigd werd. Daarom hebben deze mensen toch zo goed getroffen. In die beide brieven spreekt Paulus over de wederkomst van Christus. Niet alleen maar over de opname van de gemeente in hoofdstuk 4, dat is maar een tussenzin. In elk van die 5 hoofdstukken van de eerste brief gaat het over de wederkomst, de verschijning op aarde om zijn rijk op te richten. Dan zal het zichtbaar worden dat hij die gezeten is aan Gods rechterhand ook inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan zal hij daadwerkelijk zijn macht op aarde vestigen. Dan zal het zichtbaar worden dat er een andere koning is dan de Caesar. Jezus. En in de tweede brief zien wij dat wij door God waardig geacht zijn tot dat koninkrijk Gods. Om daaraan, nee dat is ook al de eerste brief bedoel ik, in het tweede hoofdstuk. En deel te hebben aan de heerlijkheid van dat rijk. Dat rijk dat nu al bestaat, maar in verborgen vorm. Want de koning van dat rijk is verborgen, is afwezig. Is daar in de hemel aan Gods rechterhand. Maar hij is er. En ook nu reeds geldt dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wel, daarom deelt de Heilige Geest ons deze beschuldiging uitvoerig mee. Ze brachten de menigte en de stadsbestuurders die dit hoorden in verwarring. En toen ze van Jason en de overigen borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. Jason en de broeders. Maar Paulus en Silas hadden ze niet te pakken gekregen. Maar de broeders achten het toch raadzaam dat Paulus en Silas, zoals ze Filippi eigenlijk toch overhaast hadden moeten verlaten, nu ook Thessalonica zouden verlaten. Waar ze trouwens heel wat langere tijd hadden doorgebracht. Maar ook hier moesten ze toch min of meer vluchten. En ze komen daar in Berea. Toen ze er waren aangekomen, gingen ze ook weer naar gewoonte, naar de synagogen van de Joden. Deze nu waren edeler dan die in Thessalonica. Er zijn allerlei vormen van adel. Er is een adel van geboorte. Er is ook een adel van gemoed. Een innerlijke geestesadel. Deze mensen waren edeler omdat zij het woord Gods niet zonder meer van de hand wezen. Maar datgene wat tot hen kwam, door eerlijke oprechte mensen hen werd verkondigd, toetsten aan de schrift. Zij waren niet meteen afwijzend, zoals zoveel mensen die iets vreemds horen dat ze nog nooit eerder hebben gehoord, of dat afwijkt van wat ze tot dusver hebben geloofd. Meteen afwijzen zonder er zelfs maar over na te denken. Maar ze hoorden ook niet tot de mensen die zomaar alles voor zoete koek slikten. Dat zijn de twee uitersten waar we tussendoor hebben te zeilen. Het zomaar afwijzen wat vreemd en nieuw klinkt, of het zomaar klakkeloos aannemen wat op je afkomt. Waar is de ware tussenweg? De tussenweg ligt hem daarin dat datgene dat tot ons komt getoetst wordt aan het woord. Sommige mensen zeggen dat hoef ik niet te doen, want ik weet meteen al dat het niet klopt. Maar ze hebben niet getoetst. Ze hebben een bepaalde gedachte over Gods woord. En wat daar niet in past, wordt zonder meer van de hand gewezen. Zonder dat ze ervoor openstaan dat ze dat woord misschien nog werkelijk niet echt goed hebben gelezen. Nog niet op een nieuwe wijze hebben gelezen. Nog niet naar Gods gedachten hebben gelezen. Je moet je voor openstellen dat je dat woord in een heel nieuwe dimensie kunt leren ontdekken. Door datgene wat tot je komt, toetsen. Te toetsen aan dat woord. Dat woord hier, die schriften die zij dagelijks onderzochten, waren het Oude Testament. Ook hier ging het erom om te zien dat dat nieuwe dat Paulus bracht, of dat werkelijk harmonieerde met het Oude Testament. In feite gebeurde hij dat, deed hij dat ook in Thessalonica. Hij liet zien, kijk, het Oude Testament geeft een dergelijk beeld van Christus. Wel nu, dat beeld van de Christus is vervuld in het leven van Jezus. Die beide elementen zijn nodig. Kijk, als je tot heidenen verkondigt, is dat niet nodig. Die kennen het Oude Testament niet. Maar de Jood heeft heel dikwijls een heel verkeerd beeld gehad van de Messias vanuit het Oude Testament. Ook vandaag nog geldt in het orthodoxe Jodendom de verwachting zelfs van twee heel verschillende messiassen. Een hypothese die ze hebben opgesteld om de ene messias met een bepaald aan groep teksten te kunnen laten harmoniëren en die andere messias met een andere groep teksten. Er is ook het grote probleem altijd geweest of de messias nu zou komen in nederigheid dan wel in majesteit en heerlijkheid met de wolken des hemels. Men heeft erg met dat messiasbeeld geworsteld. Vandaar dat het eerst zo belangrijk was om duidelijk te maken, wat zegt de schrift nu precies over die messias? Voordat je aan de Jood Jezus kunt presenteren. Want als hij een bepaald messiasbeeld heeft en je vertelt hem over Jezus van Nazareth, dan zegt hij al meteen, daar wil ik niets van weten, want dat klopt niet met het beeld dat de schrift geeft van de messias. Vandaar dat deze mensen zeiden, datgene wat wij hier horen over Jezus van Nazareth, klopt dat met het Oude Testament? Daarvoor gingen ze opnieuw aan de studie. Zij onderzochten. Het is een woord dat we ook vinden in 1 Korinthe 2 vers 14. En daar is ook een heel lastig woord. Dat je kunt vertalen door vergelijken, door mededelen. Er zit hier iets in van schrift met schrift vergelijken. Er zit hier iets in van nauwlettend onderzoek toe. Niet zomaar oppervlakkig vanuit je vooroordelen iets verafwijzen. Maar iets grondig onderzoeken. Dat is een edel gemoed. En deze mensen kwamen tot geloof doordat ze onderzocht hadden dat datgene wat Paulus en zijn metgezellen verkondigden harmonieerde met de schrift. Dat is een goede basis voor het geloof. Ze kwamen tot geloof, velen van hen, niet sommigen zoals in Thessalonica, maar velen. En ook van de aanzienlijke Griekse mannen en vrouwen en mannen niet weinigen. Ook hier dus weer, heidenen die al eerder gesympathiseerd hadden met het Jodendom, nemen ook de Christus aan. Toen de Joden uit Thessalonica echter vernamen dat ook in Berea door Paulus het woord van God werd verkondigd, kwamen zij ook daar de menigte in opschudding en verwarring brengen. Dat is toch een aardige afstand, 70 kilometer van Thessalonica naar Berea. Het nieuws is daar gebracht, ongetwijfeld door ongelovige Joden vanuit Berea. En deze mensen, deze Joden in Thessalonica, moeten wel zo'n haat tegen het evangelie hebben gehad, dat ze de moeite namen om die afstand af te leggen, om ook in Berea opschudding te veroorzaken. De broeders echter zonden Paulus toen terstond weg om tot aan de zee te reizen. Maar zowel Silas als Timotheus, die liepen immers minder gevaar, omdat ze minder belangrijk waren dan de grote apostel. Die bleven nog achter in Berea, ongetwijfeld om de gemeente daar, die nog zo piepjong was, op gang te helpen, om zo te zeggen, te verzorgen. En Paulus reist door naar Athene. Hij wordt hier gebracht naar de zee, of om langs de zee naar Athene te reizen, of om een schip te nemen naar Athene. Silas en Timotheus krijgen bevel om zo spoedig mogelijk naar hem toe te komen. Waarom gingen ze dan niet direct mee, zoals gezegd, om nog eerst allerlei werkzaamheden in Berea af te ronden, de gemeente in een zodanige toestand achter te laten dat die zich enigermate zelf geestelijk kon bedruipen. En dan moesten ze naar Paulus toekomen, die dus inderdaad alleen hier in Athene aankomt. Athene, dat heeft natuurlijk voor iedereen die de Griekse wereld bereist een bijzondere klank. Niet dat Athene toen politiek nog veel betekende. We weten dat Griekenland intussen een deel was geworden van het Romeinse Rijk. Er was een provincie Macedonië, waarvan Thessalonica de hoofdstad was. En er was een provincie Achaïe, waarvan niet eens Athene, hoewel dat er ook daar lag, maar Korinthe de hoofdstad was. Er was wat dat betreft veel van de oude glorie van Athene verloren gegaan. En ook de grote glorietijd van de Griekse filosofen was al lang achter de rug. De vierde, de vijfde eeuw, dat waren de grote bloeiperioden geweest. En dat was hier ook dus alweer enkele eeuwen geleden. Nee, Athene, intussen overweldigd door de Romeinen, Romeins grondgebied, teerde eigenlijk op oude, vergane glorie. En toch doet het je wat. En ook Paulus zal daar in wat toch van oudsher het historisch hart van die geweldige Griekse beschaving was geweest, die zover naar het oosten zich had uitgebreid en waar Paulus ook zelf in was opgevoed in Tarsus, dat een zeer voornaam centrum was van Griekse wijsheid, waar ook een van de drie universiteiten van de oudheid gevestigd was, waar Paulus was opgeleid. Paulus zal toch zijn ogen hebben uitgekeken in deze stad met zijn vergane glorie en vooral ook met al die resten van het heidendom, van de afgodsdienst van Athene, van Griekenland. De stad was één groot museum, dat is het nu en dat was het toen ook al. Een stad vol afgodsbeelden. Een zeer afgodische stad, zegt de voetnoot als alternatieve vertaling. Ook hier gaat Paulus, want Joden vind je overal, in deze echt door en door Griekse stad naar de synagoge. Ook daar waren Joden. En ook daar onderhield hij zich met Joden. En met de godsdienstigen, dat waren dus weer die heidenen die met het jodendom sympathiseerden en ook de synagogen bezochten. Maar hij gaat daar ook de markt op. Het was geen handelsstad Athene, het was nog steeds een praatstad. Een stad waar de mensen met elkaar over alle mogelijke zaken discussieerden. En als Paulus dus veel tijd in de synagoge doorbrengt, dan brengt hij ook heel veel tijd door in de stad zelf. Om daar te spreken met de bevolking. Je ziet daar zo'n groot man als Socrates, die een 500 jaar eerder daar rondgelopen had, of iets minder tijd, en die daar ook gediscussieerd had op de straten, die grote wijze uit de oude tijd, en nu loopt daar deze dienstknecht van de ene ware God over de straten van Athene. Op de markt praat hij met de mensen. De filosofische scholen van die tijd worden hier met name genoemd. De Epicureërs en de Stoïcijnen. Heel in het kort staat er in de voetnoot iets over hen. Dat is dan wel heel beknopt. De Epicureërs waren volgelingen van een zekere Epicurus. Die vooral een leer, zoals hier staat, een genotsleer had gepredikt. Het hoogste doel van het menselijk leven is genot, lust. Dat is het vermijden van alle smart, van alle onlust. Niet dat die man alleen maar van lekker eten en drinken hield, hij was zeer berekend, dat was ook een zeer gematigd man. Maar dat was alleen maar om door middel van zijn gematigdheid een nog grotere mate van genot te verwerven. Dus uiterst kien. Deze mensen hadden vreemde ideeën over goden. De goden, dat was eigenlijk iets voor het gewone volk, iets verouderds. De goden speelden in deze denkwereld geen rol meer. Ze werden niet ontkend, maar de wereld had zichzelf gevormd zoals die nu was. Daar stonden de goden eigenlijk buiten. Het is eigenlijk een soort humanisme van de oude stempel. De mens is het middelpunt geworden, de goden zijn op de achtergrond gedrongen. De mens, in een strikt individualisme, in een najagen van genot, is de inhoud geweest van de prediking van Epicurus. Bij de Stoïcijnen, hoewel dat toch een heel andere leer was, is dat op andere wijze ook het geval geweest. De Stoïcijnen waren de volgelingen van een zekere Zeno, die zijn prediking had uitgevoerd in de Stoa. Dat was een bonte zuilengalerij daar in Athene. En daar had hij zijn prediking uitgevoerd en daarom werden zijn volgelingen Stoïcijnen genoemd, naar deze Stoa. En de inhoud van het Stoïcisme is ook weer ethisch van aard, een geluksleer. Het hoogste geluk verwerft een mens als hij zijn gevoelens en zijn lusten volstrekt onder controle heeft. Als hij verheven is boven alle smarten en alle begeerten. Een vast gemoed in zichzelf ontwikkelt. Waardoor hij zelf genoegzaam boven de woelingen van dit leven verheven is. En een soort onverschilligheid aan de dag legt die hier als de hoogste deugd wordt aangemerkt. Ook hier waren de goden in het denken ver op de achtergrond geraakt. Ook hier staat de mens met zijn hoge deugden in het middelpunt. Ik zeg dat misschien een beetje negatief, maar de Stoïcijnen hebben zeer hoogstaande lieden voortgebracht. En voor veel mensen in de oude tijd is het ook heel moeilijk geweest om het Stoïcisme van het christendom te onderscheiden. Omdat beide predikten een mate van zelfbeheersing en een mate van het plegen van goede werken, waardoor velen het niet precies wisten wat het verschil was. En het is ook heel merkwaardig dat Paulus in zijn redenvoering hier op allerlei punten aanknoopt bij die Stoïcijnen. We moeten niet denken dat alles wat deze Epicureërs en Stoïcijnen ook de vroegere wijsgeer hadden gezegd, dat het allemaal onzin was. De duivel kan nooit iets gebruiken dat 100% uit leugens bestaat. Want daar trapt niemand in, om zo te zeggen. Iets is pas werkelijk succesvol als instrument in de hand van de duivel wanneer het een wonderlijke mengeling is van waarheid en leugen. Vandaar dat Paulus wel degelijk kan aansluiten bij bepaalde gedachten die ook bij de Stoïcijnen leefden, om juist hun vertrouwen te winnen. Maar op zeer fundamentele punten verschilt het christendom van het Stoïcisme. Hoewel ook de latere kerkvaders zeer onder de invloed hebben gestaan van het Stoïcisme door die overeenkomsten, eventueel schijnbare overeenkomsten met het christendom. Maar er zijn heel belangrijke verschillen. En juist als Paulus een aantal punten heeft genoemd waarin hij aanknoopt bij opvattingen van de Stoïcijnen, komt hij aan het eind van zijn redenvoering, ik loop nou een beetje vooruit, aan het eind van zijn redenvoering met iets dat zo onstoïcijns was, dat ze onmiddellijk hem daar afbraken. Dat was niet alleen maar de opstanding. Dat is ook totaal ongrieks, die gedachte. Maar ook de gedachte van de bekering. Iemand die een vast gemoed heeft dat zich door geen enkele omstandigheid, door geen enkele gebeurtenis in het leven laat schokken of uit het evenwicht brengen. Voor zo iemand is een bekering een totale verandering van gedachten. Een innerlijk totaal op je kop gezet worden. Natuurlijk wel het grootste teken van zwakheid en ondeugd dat je Stoïcijns gesproken maar kunt denken. En dat is precies wat Paulus hier van hen vraagt. En daar is het grote verschil. De Stoïcijn heeft het ver gebracht in het doen van goede werken. En overal in dat ethisch humanisme waar de nadruk wordt gelegd tot op de dag van vandaag op het doen van goede werken, de hoogstaande, brave, edele mensen, en dat waren ze dikwijls. Overal waar je dat soort mensen vindt, kan voor de oppervlakkige geest een dergelijke houding makkelijk met het christendom verward worden. Maar het grote verschil zit hem juist hierin, dat het christendom ons leert dat zelfs de edelste mens, de nobelste geest, zich moet bekeren. Wedergeboren moet worden, een innerlijke vernieuwing nodig heeft, omdat de mens, hoe edel en nobel hij ook is, van nature een zondaar is. Daarom zegt de Heer Jezus al in Johannes 3 tegen Nicodemus, die zeker een nobel mens was, een groot geleerde, de leraar van Israël, dat als hij niet wederom geboren zou worden, hij het koninkrijk God niet eens zou kunnen zien, laat staan, zou kunnen binnengaan. Dat is het nieuwe. Zelfs de nobelste mens moet zich bekeren. Dat is wat Paulus hier verkondigt. En hoe je ook geboren bent, en in wat voor milieu of kring of kerk je ook bent opgegroeid, als er niet een innerlijke verandering in de mens plaatsvindt, die de schrift noemt bekering of wedergeboorte, dan is een mens verloren. Hoe nobel zijn goede daden en werken ook zijn. Daar is het punt waar het christendom en het stoïcisme radicaal tegenover elkaar staan. Wel, laten we zien hoe het verder gaat. Men heeft Paulus wel eens kwalijk genomen dat hij in dit hoofdstuk veel te weinig evangelie zou hebben gebracht. Dat hij veel te veel heeft aangeknoopt bij die Griekse opvatting. Ik geloof dat dat niet fair is tegenover Paulus. In de eerste plaats kreeg hij niet eens de kans Want toen hij begon over de Heer Jezus te spreken, over de opstanding, toen sneden ze hem de pas af. Maar bovendien vergeet men dat voordat Paulus daar op de Areopagus zijn reden afsteekt, hij al heel wat evangelie had verkondigd. Want dat was juist de aanleiding om hem bij de Areopagus te brengen. Namelijk dat hij gesproken had, zoals het daar staat, over Jezus en de opstanding. Het gerucht ging rond dat Paulus over deze wonderlijke dingen sprak. En ze zeiden tegen hem, wat wil deze naprater toch? Of letterlijk graantjespikker, iemand die hier wat pikt en daar wat pikt. Eigenlijk niet iemand die origineel is, maar een beunhaas, een naprater. Of ook wel een bemoeial, een bedweter. Ze zeiden dat natuurlijk tegen elkaar, ze zeiden dat het niet midden in zijn gezicht. En een ander zei, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Letterlijk staat hier in het Grieks demonen. Maar daarbij moet u niet denken aan de betekenis demonen in de zin van boze geesten, maar aan de oorspronkelijke Griekse betekenis van dat woord, waarbij die demonen tussenwezens zijn, halfgoden of lagere godheden, die een soort verbinding vormen tussen de hoofdgoden en de mens op aarde. Dus hier is dat niet negatief bedoeld. Vreemde goden, vreemde wezens uit die godenwereld worden door Paulus verkondigd. Nou, daar staat de Griek en ook de Romein wel open voor. Er zijn al zoveel goden, er kunnen nog wel een paar bij. Zolang die goden, die nieuwe goden die verkondigd worden, maar niet de politieke harmonie van het Rijk verstoren, maar geen gevaar betekenen voor de keizer, dan kunnen er in dat pantheon, dat wil zeggen die galerij van goden, nog wel een paar worden bijgezet. In het hindoeïsme is dat vandaag precies hetzelfde. Vandaar dat die altijd zo openstaan voor het evangelie. Want het raakt ze niet. Ze hebben al 600 goden en dan kan er nog wel een paar bij. En daarom is het ook zo ontzettend moeilijk om aan dat soort mensen het evangelie te vertellen. Want dat zie je ook bij Paulus. Hij moet ze juist die gedachte afnemen van al die goden. En daartegenover de ene God stellen. Wel, hij schijnt de verkondiger van vreemde goden te zijn, zeggen ze. En wel, zeiden ze dat hierom, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Chrysostomus, een oude kerkvader, heeft al verondersteld dat je hier niet moet lezen opstanding, maar zoals de voetnoot ook zegt, het Griekse woord voor opstanding, anastasis, in de zin van een godin. Inderdaad, als meisjesnaam komt die naam nog voor, Anastasia. Misschien hebben ze dat zo opgevat, Jezus en Anastasis, alsof hij hier vreemde goden meervoud predikte. Helemaal nodig is het niet, want ze zullen toch wel uit de manier waarop hij over de opstanding gesproken heeft, hebben kunnen opmaken dat het niet ging om een of andere godin. Maar in ieder geval, ze willen Paulus daar wel eens nader over horen en ze brengen hem dan naar de Areopagus. Letterlijk is dat de heuvel van Ares, dat is de Griekse naam voor Mars. Mars is de Latijnse of Romeinse naam voor de oorlogsgod. Het kan zijn dat ze hem letterlijk naar die heuvel hebben gebracht die daar in Athene ligt, een kleine heuvel. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon naar die rechters, die raad is toegebracht, die diezelfde naam droeg, Areopagus, de raad of het gerechtshof, zodat de rechters konden beoordelen of er in die prediking van Paulus ook enig gevaar stak. En ze vragen hem dan ook, mogen wij weten welke deze nieuwe leer is waarover u spreekt? Want u brengt ons enige vreemde dingen ten gehore, wij willen dan weten wat dit betekent. Dat is dus niet alleen maar nieuwsgierigheid, het gaat hier ook werkelijk om een soort onderzoek kennelijk dat dit gerechtshof heeft willen plegen om te weten wat ze aan Paulus hadden. Dan staat er nog zo treffend tussenin. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die daar woonachtig waren, besteden hun tijd voor niets anders dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Ik heb u al gezegd, het was een echte praatstad. Er werd niet zozeer gewerkt, tenzij dat u praten ook werken noemt. Die mensen die waren constant bezig met elkaar te bomen. Zeer zware discussies te voeren om op die wijze de oude glorie van Athene nog enigszins in stand te houden. Want verder ging er echt van Athene niet meer zoveel uit. Het was teer op oude roem. Wel nu, Paulus staat er midden op de Areopagus en begint zijn toespraak. Mannen van Athene hebben geprobeerd, en dat is ook heel begrijpelijk, ingang bij hem te vinden. Dit is heel wat anders dan in de synagoge spreken. Als je in de synagoge spreekt, dan zul je het Oude Testament moeten opslaan. En laten zien hoe het Oude Testament spreekt over de Messias. Je moet aanknopen bij wat de Jood al weet, om hem vandaar te leiden naar wat hij nog niet weet. Elke schoolmeester doet dat ook. Je moet aanknopen bij wat men al weet en toegaan naar dat wat men nog niet weet. Hoe doe je dat bij de heiden? Wel, Paulus knoopt aan bij datgene wat leefde bij deze mensen. Bij wat ze begrepen, bij wat zij aanvaarden. Ik zie, zegt Paulus, dat aan alles dat u de goden bijzonder toegewijd bent. Ja, dat was niet moeilijk om dat te zien. In een stad zo overvol aan goden. Iemand heeft vroeger eens gezegd van Athene, het is makkelijker om in Athene een god te vinden dan een mens. Zo ontzettend veel afgodsbeelden stonden daar. Wel nu, zegt Paulus, toen ik de stad doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, dat waren dus die afgodsbeelden in de ruimste zin van het woord, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond aan een onbekende god. Wij kennen dat altaar niet uit de ongewijde geschiedenis, maar dat zegt niet zoveel. Het is in het geheel niet ondenkbaar dat in een stad waar zo ontzettend veel altaren waren aan zo ontzettend veel verschillende goden, dat deze Atheners, die graag het zekere voor het onzekere namen, vast ook wel een altaar zullen hebben kunnen oprichten aan een onbekende god. Men heeft wel vermoed, daar zijn ook wel aanwijzingen voor, maar we weten niet zeker of dat op dit altaar slaat, dat bij bepaalde rampen waar de stad uit gered was geworden, men niet precies wist welke god of godin men daar nu voor moest bedanken, en dat men het dan maar oploste door zo'n altaar van dankbaarheid op te richten, waar men dan zei, dat is voor een onbekende god. Wie de schoen past, trek hem aan. Die god die ons gered heeft, die mogen dan die dankbaarheid in ontvangst nemen. Een soort zeker voor het onzekere nemen. Hoe dat precies is, weten we niet, maar dat zo'n altaar er gestaan kan hebben, dat spreekt vanzelf. Paulus heeft dat altaar gevonden. Nu moet u niet te gauw denken dat Paulus zegt, die god voor wie dat altaar is opgericht, die verkondig ik jullie. Ik heb dat zelf ook altijd zo gedacht. Maar dan lees je eigenlijk, wie u dan zonder het te kennen vereert, die verkondig ik u. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, wat u dan zonder het te kennen vereert. Want het is natuurlijk niet zo dat dat altaar aan die onbekende god, aan de god van Israël gewijd is. Zo was het helemaal niet. En dat maakt Paulus er ook niet van. Paulus knoopt er op een andere wijze bij aan. Hij zegt, kijk, uit het feit dat jullie dat altaar hebben opgericht, blijkt dat jullie niet alles weten wat er van de goden te weten is. Jullie denken dat je heel wat weet. Je kunt zomaar tientallen goden bij name opnoemen. En elke gymnasiast die kan dat vandaag de dag nog. Maar jullie weten er niet alles van. Er is ook bij jullie onwetendheid. En bij die onwetendheid knoopt Paulus aan. Hij zegt, zoals jullie zelf al, dat blijkt uit het altaar, erkennen dat ook jullie ten aanzien van de goden niet alwetend zijn. Zo knoop ik aan bij die onwetendheid van jullie. Door inderdaad tot jullie te spreken over een god die jullie niet kennen. Zo knoopt hij daarbij aan. Zij konden dat niet tegenspreken. Maar dan komt natuurlijk de grote stap. Hij verkondigt hen niet een nieuwe god, maar de god der goden. Zoals Yahweh genoemd wordt in het Oude Testament meer dan eens. De god die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde. Aan de ene kant is dat niet erg Grieks om zo te spreken. Een van de wonderlijke dingen is dat het Griekse denken altijd geleerd heeft dat de materie eeuwig is. Dat de stof eeuwig heeft bestaan en dat daar geleidelijk aan door een soort van, zouden wij moderne taal zeggen, door een soort van evolutieproces daar vorm in gekomen is. En dat alle dingen zich daar uiteindelijk in hebben ontwikkeld, want de evolutieleer gaat terug op die oude Grieken. Uit die eeuwige stof heeft zich door toedoen van tussen goden heel de bestaande wereld ontwikkeld zoals wij die nu kennen. Maar Paulus zegt, zo is het niet. De wereld, de hemel en de aarde, alles wat daarin is, is door God gemaakt. Niet in de zin van gemodelleerd uit klei die al eeuwig voorhanden is, maar geschapen ontstaan uit die God. Daaruit blijkt dat die God de enige God is. Alles wat er is, dat geldt ook voor de onzichtbare wezens, voor engelen en demonen, is uit de hand van die ene God voortgekomen. Merkwaardig was dat in deze tijd veel ontwikkelde Grieken ook wel voelden voor die gedachte van die ene vage, onbekende godheid. De ontwikkelde Grieken waren echt niet zo van die veel goden dienaars. Die geloofden in de een of andere vage godheid. En juist die Stoïcijnen en de Epicureërs, daar vond men die gedachte ook wel. Alleen die God speelde geen enkele rol in hun leven. Zoals je ook vandaag een hoop mensen hebt die zeggen, och, er zal wel iets ergens zijn. Ze zijn geen echte atheïsten. Ze willen best aannemen dat er ergens iets is, maar het functioneert verder op geen enkele wijze in hun leven. Ze doen niets met dat geloof. Zo gold het voor deze mensen ook. Of het zijn echte pantheïsten, dat wil zeggen, ze vereenzelvigen die God met de wereld. Die God is gelijk aan de natuur. Nee, zegt Paulus, die God was er eerst. En toen kwam die wereld voort uit de hand van God. Die God is niet met de wereld te vereenzelvigen. Dat snijdt het pantheïsme af. Maar deze opmerkingen van Paulus snijden ook het atheïsme af. Die God is er. En die God is maar niet op de achtergrond. Die God is heel concreet aanwezig in het leven van mensen. Voordat hij daartoe overgaat, zegt hij eerst dat die God niet woont in met handen gemaakte tempels. Die God is op geen enkele wijze te verbinden met tempels waarin die God zou kunnen worden opgesloten, of met afgodsbeelden die God zou te voorstellen. Hij wordt ook niet door mensenhanden verzorgd alsof hij nog iets nodig heeft. Men zegt dat ook een typisch Stoïcijnse gedachte is. Die God staat ver boven de mensenwereld, heeft van die mens niets nodig, kan niet door die mens eigenlijk gediend worden alsof die God van die mens afhankelijk zou zijn. Die God staat ver boven die mens en eigenlijk moet de mens ook zo worden. Een God in het klein, die zichzelf kan bedruipen, die van niemand wat nodig heeft, die helemaal op zichzelf staat, al genoegzaam is in zichzelf. Zelfgenoegzaamheid, dat is een echte Stoïcijnse gedachte. Je ziet die mannen hier al met hun hoofd knikken als Paulus deze opmerkingen maakt. Hij zelf geeft aan allen. Hij heeft van niemand iets nodig, maar hij geeft aan allen leven en adem en alles. De mens is van hem afhankelijk. En hij heeft uit één bloed, als het woord bloed er tenminste in thuis hoort in de tekst, dat is niet zo duidelijk, maar je kunt in ieder geval lezen, uit één mens het hele menselijk geslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen. Ook dat is belangrijk. Alle mensen zijn voor die God daarmee gelijk. Want ze zijn allen uit één enkele stamvader voortgekomen. Dat is niet een erg Joodse gedachte, want de Joden zijn het uitverkoren volk. Maar het is ook niet een erg Griekse gedachte. De Grieken noemden alle andere mensen barbaren. Dat barbaren, dat is een soort imitatie van een taal die je niet kent. Iedereen die geen Grieks sprak, die brabbelde, daar zit hetzelfde in. En daarom werden ze barbaren genoemd. Brabbelaars, want ze spraken geen Grieks. Ze keken op die mensen neer. De Romeinen hadden datzelfde. Die keken ook neer op een ieder die niet tot de Romeinen behoorde. Nee, zegt Paulus, het hele menselijk geslacht komt voort uit het ene stamvader. God is niet de God van de Grieken of de God van de Romeinen of de God van de Joden. Hij is de God die zich aan alle mensen nu gaat openbaren. Die aan alle mensen gelijkelijk het evangelie laat verkondigen. Want zij allen zijn gelijk. Zij allen komen voort uit diezelfde stamvaders die door God zijn geschapen. Die God leidt ook de geschiedenis. En hij leidt de geschiedenis van elk volk. Hij heeft het hele menselijk geslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld. Hij heeft vastgesteld waar ze wonen, ook hun tijden, de tijden van bestaan van een bepaald volk, de tijden waarin ze leven en waarin ze door de God die hier bedoeld wordt geleid worden. En nu komt dat belangrijke. opdat zij God zouden zoeken. Dat is de bedoeling waarom die God hen gemaakt heeft. Niet opdat de mens aan zichzelf genoeg zou hebben. God heeft wel aan zichzelf genoeg. Dat geeft hij de Stoïcijnen toe. Maar de mens heeft niet aan zichzelf genoeg. De mens wordt daartoe geroepen om God te zoeken. Wij weten natuurlijk in werkelijkheid dat God de mens zoekt. Heel het spreken van Paulus en van elke evangelist is juist een machtig getuigenis van het feit dat God de mens zoekt. Als dat niet zo was, als we dat niet wisten uit de schrift, dan was het natuurlijk duidelijk dat geen mens ooit tot God kon komen. God heeft de mens opgezocht. Dat is de kern van het evangelie, dat God de hand uitstrekt tot ieder mens om tot hem te komen. Maar de andere kant van de zaak is toch ook dat God in de mens, om zo te zeggen, een soort instinct, het is niet een erg fraai woord, een instinct, een impuls, een drijfkracht heeft gelegd die mens naar God uitdrijft. Paulus behandelt hier niet alles, hij gaat hier voorbij aan het grote feit van de zondeval, waardoor die drijfkracht vertroebeld is. Die is er wel, maar doordat de zonden scheiding maken tussen God en de mens, zoals Jesaja 59 het zegt, drijft die drijfkracht in het innerlijk hart van de mens, die mens dikwijls uit naar goden die geen goden zijn, naar de afgoden, die de mens van God afvoeren. Maar het beginsel blijft toch gelijk. God heeft de mens geschapen opdat die mens God zou zoeken. Of zij misschien naar hem mochten tasten en hem vinden. Niet dat die God zo moeilijk te vinden is, want Paulus zegt erbij, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Het is zoals ik zei, opmerkelijk te zien, het zou veel te ver gaan om dat helemaal uit te pluizen. Trouwens, dan zou je ook een grondige studie moeten maken natuurlijk van de klassieke auteurs. Maar om te zien hoe Paulus hier aanknoopt bij het denken van deze mensen. En zelfs hun eigen dichters citeert zoals we dat vinden in het volgende vers. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dat is vermoedelijk ook al een citaat van een klassieke auteur, van Epimenides. En dan citeert hij ook met name een, zoals ook enige van de dichters onder u hebben gezegd, want wij zijn ook zijn geslacht. We vinden dat bij Aratus en ook bij Cleantes. Paulus kende zijn klassieken. Hij heeft op school daar kennis van genomen en hij kan deze kennis hier gebruiken ten dienste van het evangelie. Natuurlijk bedoelden deze mensen dat anders. Als Aratus dat schrijft, dan heeft hij het over Zeus, de oppergod van de Grieken. Wij zijn van zijn geslacht. In die zin bedoelt Paulus het natuurlijk niet hetzelfde. En toch kan Paulus daarbij aanknopen. Door het toe te passen op de ware God der goden. De God der schriften. En door te zeggen, daar zit een kern van waarheid in. Wij zijn van Gods geslacht. Als het geslachtsregister van de Heer Jezus wordt gegeven in Lucas 3. Dan staat er aan het eind, zoon van Adam, en dan eindigt het geslachtsregister met dit woord, Adam, zoon van God. Uit God voortgekomen, door God geschapen. Daarom zijn wij van Gods geslacht. We mogen dat natuurlijk niet verkeerd opvatten. Paulus brengt hier een zijde van de waarheid naar voren. Dat maakt deze toespraak ook zo moeilijk. Hij knoopt hier aan bij het denken, maar steeds in een zekere mate. Want tegelijkertijd moet je natuurlijk bij al die punten even zoveel contrasten aanwijzen. Anders zou je toch weer vallen in het gevaar van het pantheïsme, alsof God en mens uiteindelijk één is. De grote leugen van alle valse mystiek, van de mystiek in de ware onbijbelse zin van het woord. Er is natuurlijk ook een soortement christelijke mystiek, dat bedoel ik nu niet, maar de mystiek in de eigenlijke zin van het woord is altijd het streven om zich één te maken met de Godheid. De goddelijke vonk die in de mens is te ontwikkelen om met die Godheid zich één te maken. Op te gaan in de Godheid. Mystiek in de eigenlijke zin van het woord vlakt de grens tussen het schepsel en de schepper uit. En vandaar dat zoveel mystici, zowel Rooms-Katholiek als protestant in de geschiedenis van de christenheid, zich teruggetrokken hebben uit de bewoonde wereld om tot een hogere staat van verlichting en concentratie te komen en zo op te gaan in de Godheid, zich één te maken. Langs precies dezelfde wegen en met dezelfde methode als we dat vinden, ook in heel andere godsdiensten. Dat is het grote gevaar in die mystiek. Daar grijpt men een dergelijk woord aan, wij zijn ook van Gods geslacht, zonder de andere kant van de medaille te zien. Namelijk dat wij schepselen zijn en dat God schepper is. Dat God oneindig is en wij eindig. En dat er derhalve een oneindige afstand is tussen de schepper en het schepsel. Maar ik zei, dat is de andere kant van de medaille. Wat we hier hebben, is datgene wat, en dan niet met de woorden van deze heidense auteurs, maar met schriftuurlijke woorden wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld Genesis 1 met de woorden, naar Gods beeld geschapen. In dat opzicht is de mens verheven boven het dierenrijk, doordat in hem Gods beeld staat afgedrukt. In de mens wordt het beeld van God openbaar. Dat is de Bijbelse wijze van zeggen van wat hier uitgedrukt wordt door deze heidense auteur. Wij zijn van Gods geslacht. Dat is belangrijk. God heeft de mens hoog geschapen. En daarom bekommert hij zich ook om die mens. Daarom laat hij die mens niet vallen. Ik zei al, Paulus gaat hier aan de zondeval voorbij, maar die is hier voorondersteld. Want die mens is van God afgeweken. Daarom moet hij God ook zoeken en tasten op dat hij hem zal vinden. Dat hoefde Adam in de hof niet te doen. Die hoefde God niet te zoeken of hij hem tastende zou kunnen vinden. Dus hier ligt voorondersteld dat door de zondeval die mens die van God vervreemd is, die zelfs onwetend is ten aanzien van God, want dat hele altaar aan die onbekende God is een teken van onwetendheid. En die onwetendheid is een gevolg van de zonde. Dus de zonde is hier verondersteld. En daarom moet die mens met God in contact worden gebracht. In gemeenschap met God worden hersteld. Daarvoor moet die mens God zoeken. Maar dat is niet genoeg. Dat helpt hem niet. Nee, het belangrijke is dat God die mens opzoekt. En nu komt Paulus tot de kern van de zaak. Nu heeft hij, om zo te zeggen, voldoende hun aandacht gevangen om nu met zijn eigenlijke boodschap te komen. Een boodschap die juist zo ongrieks was. Nu was het erop of eronder. Nu komt hij met zijn eigenlijke boodschap op de proppen. En daarom zegt hij, ik moet niet al te haastig zijn, want hij zegt eerst nog in vers 29 over die afgoden, laten we dat ook niet overslaan, daar wij dus Gods geslacht zijn, behoren wij niet te menen dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, aan beeldwerk van menselijke kunst en vinding. Dat is een mooie gedachtegang van Paulus. Wij zijn Gods geslacht. Als je iets van God wilt begrijpen, kijk dan naar die afbeelding. Zoals je aan een foto een zeker idee kunt krijgen hoe iemand eruit ziet die je nog niet kent. Zo kijk je naar de mens en dan zie je in de mens iets van Gods beeld weerspiegeld. Wel nu, als wij van Gods geslacht zijn, dan moeten wij toch niet menen dat we ons een beeld van die Godheid kunnen vormen door hem uit te drukken in goud of zilver. Daarmee halen we de Godheid naar beneden en uiteindelijk halen we onszelf daarmee naar beneden. Iemand die zich een God vormt van goud, zilver of wat dan ook, die maakt zich een God naar zijn beeld. Maar het is net andersom. God maakte de mens naar het beeld van God. Maar een afgod, dat is een God gemaakt naar het beeld van de mens. Dat is de gedachte van Paulus hier. Hij zei, als het ware is dat wij van Gods geslacht zijn, dan is heel dat maken van gouden en zilveren beelden één grote vergissing. Waar die de grootheid van God volkomen teniet doet. Ook dat knoopt nog steeds aan bij wat vele Grieken al lang gezegd hadden. En sommigen hadden daar zelfs hun leven bij verspeeld. Want in bepaalde tijden was dat natuurlijk heiligschennis om zo over de goden te spreken. Maar vele ontwikkelde Grieken hadden dat al lang begrepen, dat de godheid natuurlijk niet vereenzelvigd kan worden met zo'n stom beeld van marmer of goud of zilver of wat dan ook. Paulus geeft hier een hoog beeld van God en ook een hoog beeld van de mens. Gods geslacht, beelddrager van God. Die mens is zo belangrijk dat God zich om die mens bekommert. Wij zoeken God, maar wat nog veel belangrijker is, ik zei het al, God zoekt de mens. En nu komt dan waar het om draait. God beveelt de mensen. Vers 30 begint met dit woord, met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid. Die tijden der onwetendheid, die knoopten aan bij wat Paulus gezegd had in vers 23. Dat altaar met het opschrift aan een onbekende God gaf weer dat deze mensen een bepaalde onwetendheid vertoonden. Voor hun eigen besef was dat misschien maar een kleine onwetendheid. Ze wisten nog net niet alles. Paulus draait het zo dat hij daarmee te kennen geeft: jullie weten in feite helemaal niets. Want jullie onwetendheid die jullie met dat beeld, met dat altaar hebben toegegeven, die onwetendheid betreft juist de God der goden. Het is maar een kleinigheid dat jullie niet weten. Het is een heel fundamentele onwetendheid. Jullie weten er in feite helemaal niets van, want jullie kennen de God der goden niet. Dat is heel ernstig. God zou tot jullie kunnen komen om jullie daarvoor te straffen. Maar God doet dat niet. God gaat daaraan voorbij. God slaat die tijd over alsof die tijd er niet geweest is, met alle verantwoordelijkheid die jullie erin gehad hebben. Hoe die tijden ook mogen geweest zijn, ze zijn nu voorbij. God maakt een eind aan jullie onwetendheid. Doordat die God nu tot jullie komt en tegen jullie zegt, zoals het hier staat, ja, jullie zelfs beveelt dat jullie allemaal, overal, je moeten bekeren. Nu is dat moeilijk om dat voor ons goed te vertalen, want wij denken meteen aan het woord bekering in een evangelisatieprediking, waar de zondaar op het zondaarsbankje moet knielen. Maar u moet zich proberen te verplaatsen in het beeld van die stoïcijn vooral, of die epicureër, die helemaal geen zondaar was die op het zondaarsbankje moest knielen. Dat was niet zo iemand die in de achterbuurten door het leger des heils wordt opgepikt. Paulus heeft niet met dat soort mensen te maken, die hebben het evangelie ook nodig, die mensen natuurlijk. Die moeten zich ook bekeren. Maar je moet ze proberen in te denken wat er voor soort bekering het hier is bij deze mensen die een zeer hoge dunk van zichzelf hadden. En die ook in veel opzichten, ik zei straks al, een zeer nobel, zeer deugdzaam slag mensen waren. De welmenende stoïcijnen waren mensen waar je groot respect voor kon hebben. En Paulus zegt tegen deze mensen: jullie moeten je bekeren. Dat betekent, jullie moeten al je zonden belijden. Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar dat is niet waar het accent op ligt. Het woord voor bekering hier, metanoia, dat betekent een totale verandering van gedachten. Ik zei u straks al, dat is nu juist voor de stoïcijnen een teken van de grootste zwakheid. Als een mens tot een totale verandering van gedachten komt en daarmee het fiasco uitspreekt, het failliet over het zijn voorgaande leven, dan is die een grote mislukkeling. En Paulus zegt tegen deze mensen, dat is toch wat ik van jullie vraag. Want als die God er is, over wie ik gesproken heb, als die God de God der goden is, die alles gemaakt heeft, die jullie gemaakt heeft, als die God van jullie verwacht dat jullie naar hem je uitstrekken, hem zoeken, dan hebben jullie tot dusver totaal misgehad. Dan zijn jullie met heel jullie leer, waarin je jezelf in de lucht stak, ernaast geweest. En waarin je dacht dat je met God geen rekening hoefde te houden. Waarin je dacht dat God er wel was, maar dat je hem niet nodig had. Dat je zelf genoegzaam was. Dat je volwassen genoeg was om het zonder God te stellen. Ik zeg je, je bent er totaal naast. Je moet je bekeren, dat wil zeggen, je moet totaal van gedachten veranderen. Ik probeer jullie de ogen te openen, dat je gaat inzien dat je leven een fiasco is. Nou, dat vindt geen mens leuk als hij dat te horen krijgt. Hoe ouder een mens wordt, hoe moeilijker dat is om te erkennen dat het misschien wel zo is dat heel zijn godsdienstige leven tot dusver, hoe nobel en edel dat ook mogen zijn in je eigen oog, zoals dat voor deze mensen was, misschien een vergissing is geweest. Dat betekent hier bekering. Dat ineens de schellen van je ogen vallen en dat je zegt, ik heb het helemaal misgehad. Dat is een teken van zwakheid. Ja, natuurlijk. Maar ook een teken van zelfoverwinning. God vraagt dat van de mens. En wat zo frappant is, God beveelt dat. In Romeinen 1 spreekt Paulus over geloofsgehoorzaamheid aan alle volken. Het is geen kwestie van beleefdheid. God nodigt ons niet uit, waarbij het aan onze beleefdheid wordt overgelaten of we de uitnodiging al of niet accepteren. God beveelt. God commandeert. God laat het niet aan onze vrije wil over, want een mens heeft geen vrije wil. Dat denken we wel. En vrije wil natuurlijk in die zin dat een mens God kan wederstaan. Als u dat een vrije wil wil noemen, prima. Maar de wil van de mens niet vrij in die zin dat de mens kan doen en laten wat hij zelf wil. Dat is niet zo. In die zin is de wil van de mens niet vrij. God beveelt. En daarom is het geloof een kwestie van gehoorzaamheid. God beveelt dat de mens allemaal, niet alleen de slechte uit de achterbuurten, maar ook de allernobelsten en edelsten van deze wereld, dat zij zich allemaal, tot en met de Epicureërs en de Stoïcijnen, tot en met de Nicodemus en de Jozef van Arimathea, dat ze zich moeten bekeren. En nu komt er nog een belangrijke waarschuwing bij. Omdat er is, om zo te zeggen, aan die prediking een grens gesteld. Dat wil zeggen, God blijft maar niet aan deze wereld altijd doorverkondigen dat de mens zich moet bekeren. God zegt dat tegen de mens, dat hij zich moet bekeren, met het oog op een bepaalde dag die eenmaal zal aanbreken. Een dag waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. We zagen straks in Thessalonica hoe Paulus daar verkondigd had dat er een andere koning was. Een koning die eenmaal zijn rijk op deze aarde zal oprichten. Een vrederijk noemen we dat. Maar voordat die vrede kan aanbreken, moet er eerst gerechtigheid worden gevestigd. En dat gebeurt door oordeel. In Jesaja 26 lezen wij, wanneer uw oordelen op de aarde zijn, dan leren de volkeren gerechtigheid. Als God vrede vestigt, moet er eerst gerechtigheid geschied zijn. Dat geldt voor het individuele leven van een mens. Vrede met God, doordat God in gerechtigheid het oordeel over ons uitspreekt en wij in geloof dat oordeel aanvaarden, maar ook mogen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Vrede door gerechtigheid. Die vrede van het vrederijk, die komt pas als deze dag heeft plaatsgevonden. Die dag waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Door een man. God oordeelt de wereld door een mens. Dat is een wonderlijke gedachte. Het moet ook beklemtoond worden dat die mens een mens is. Want er wordt van die mens hier in dit vers slechts één kenmerk gegeven. Waaraan die mens te herkennen is, te onderscheiden is van alle andere mensen. Er zijn wel meer mensen opgewekt uit de doden, maar die kregen weer hun oude lichaam terug. Die zijn allemaal weer gestorven. Maar de mens om wie het hier gaat is opgewekt met een opstandingslichaam. Een nieuw verheerlijk lichaam. Datzelfde lichaam waarmee hij zal wederkomen uit de hemel. Om het oordeel uit te oefenen. Een man die hij daartoe heeft bestemd. Namelijk om het oordeel uit te oefenen. De Heer Jezus zegt van zichzelf, Johannes 5. Dat de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Omdat hij de mensenzoon is. Omdat de Zoon van de Vader mens, mensenzoon is. Heeft hij het oordeel ontvangen. De aarde wordt geoordeeld door God, ja, maar een God die mens geworden is. Een mens zal eenmaal een Pilatus en een Judas en een Caiaphas en een Herodes en al die anderen oordelen. Daarom wordt de rechterstoel van God ook de rechterstoel van Christus genoemd. En God heeft het bewijs gegeven dat die man straks inderdaad het oordeel zal uitoefenen. Dat is merkwaardig dat het er zo staat. We hebben de zekerheid dat die dag eenmaal zal komen. En die zekerheid is gelegen in dat feit dat in heel het boek van de Handelingen zo'n centrale rol speelt. Vooral in de eerste hoofdstukken in Jeruzalem, maar ook in de prediking van Paulus. De opstanding van Christus. Voor de Joden had dat een heel bijzondere boodschap. Voor de Joden was het een vervulling van het Oude Testament. Voor de Grieken is het iets dat dwars tegen hun verstand ingaat. Voor de Grieken die zo vertrouwd waren met de gedachte dat de ziel veel belangrijker is dan het lichaam. De Grieken die zo vertrouwd waren met de gedachte dat de ziel gebonden is in de kerker van het lichaam en bij de dood aan die kerker wordt ontrukt en bevrijd wordt en dan ingaat in de geesteswereld. Voor die Grieken, voor wie de dood dus een bevrijding was van een gevangenschap, was de gedachte aan een opstanding van het lichaam, waarbij dus de ziel weer zou terugkeren in dat lichaam, een dwaasheid. De grootste dwaasheid die denkbaar was. De dwaasheid dat de gevangenis opnieuw zou moeten worden ingenomen en bewoond zou moeten worden. En toen ze dan ook bij dit punt waren aangekomen, begonnen ze hun schouders op te halen. Sommigen spotten, daar is nooit veel mee te beginnen. U weet dat wel uit ervaring. Als mensen spotten, dan kan je niet veel meer aan ze kwijt. Die mensen nemen je niet langer serieus. Ze luisteren niet meer naar je in ernst naar wat je hebt te vertellen. Spotten is daarom het moeilijkste wapen om tegen te vechten. Hoewel misschien is onverschilligheid nog erger. Andere zijden die waren wat beleefder, maar dat komt wel op hetzelfde neer. We zullen u daarover nog wel eens horen. Men heeft zich vaak afgevraagd of Paulus nou aan het eind van zijn toespraak is gekomen of dat ze hem hebben onderbroken. Ik heb eigenlijk de indruk dat hij niet met zijn toespraak gereed is gekomen. Want wij zouden zeggen, nou begint het pas. Hij heeft de naam van de Heer Jezus nog niet eens genoemd. Er staat eigenlijk in dit hoofdstuk geen woord evangelie. Evangelie is blijde boodschap voor zondaren. Maar het enige wat hij heeft gedaan is te vertellen dat de mens een schepsel van God is en dat die mens verantwoordelijk staat tegenover God. Dat God eenmaal het aardrijk zal oordelen, dat vooronderstelt weer de zonde van de mens. En dat die mens moet rekenen met dat komende oordeel en zich daarom moet bekeren. En als de mens dat inziet, dan staat hij open voor het evangelie, voor de blijde boodschap waarmee God zegt, er is een weg van verlossing van het oordeel. Daar is Paulus niet aan toegekomen. Dat had hij in de synagogen op de markten wel kunnen verkondigen, want toen had hij Jezus verkondigd, staat er in het begin van dit hoofdstuk. Daarom denk ik dat Paulus niet eens is klaargekomen met zijn toespraak. Die mensen hebben gezegd daar in het gerechtshof, nou het is wel goed Paulus, we hebben het al gehoord. We hebben het er nog wel eens over. Zoals Felix dat later ook tegen Paulus zei, we hebben het er nog wel eens over. Je hebt van die mensen die zeggen dat zo, ze bedoelen, want ik heb het al gehoord en ik heb het er nooit meer over. De oogst is hier dan ook zeer matig. We horen niet over een gemeente in Athene. Het zijn maar enkelingen. Sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Maar onder die enkelingen is dan ook iemand als een Dionysius de Areopagiet. Nota bene één van de rechters zelf. Genoemd naar Dionysus of Bacchus, de god van de wijn. Eigenlijk de god van de extase, van de mystiek. Die man heeft het doorgemaakt. Die totale verandering van het denken. Gewijd te zijn aan Dionysus. En nu je leven te geven aan Christus. Er was ook nog een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Misschien niet eens genoeg om een gemeente te vormen. Daar horen we tenminste nooit iets over. Een magere oogst. Je zou haast kunnen zeggen, was het verwonderlijk in deze plaats, in dit centrum van menselijke wijsheid. Hoe wijzer een mens is van zichzelf, hoe moeilijker het is om met het evangelie van God te bereiken. Dat vinden we in de eerste Korinthebrief, in de eerste hoofdstukken, zo duidelijk uiteengezet. En naar Korinthe is het ook dat Paulus nu op weg gaat, zoals we een volgende maal hopen te overdenken.